Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gewijd uit Psalm 111 zingen wij het vijfde vers. Het is trouw, al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. We noemden nu Psalm 111 en daarvan het vijfde vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, daarvan het achtste hoofdstuk, te beginnen bij het 28ste vers. Wij herzeggen nu Romeinen 8, de versen 28 tot en met 39, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit de avondzang, daarvan het zevende vers: O Vader, dat uw liefde ons blijkt, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, ten beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is er die rechtvaardig maakt. Wie is er die verdoemt? Christus is er die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze uren kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Romeinen 8 en daarvan de versen 31 en 32, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze middagdienst aldus lezen. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven? Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Tot zover. De gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmiddag bij de troost van Gods volk. De troost van Gods volk. Letten wij op een drietal gedachten. Onze eerste gedachte op Gods onafscheidelijke steun. Onze tweede gedachte Gods onbevattelijke gave. En onze derde gedachte Gods onvoorwaardelijke zorg. Dus deze tekstwoorden bepalen ons bij de troost van Gods volk. Een drietal gedachten in onze tekst. Onze eerste gedachte, Gods onafscheidelijke steun. Zoals dat blijkt uit het 31ste vers. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Onze tweede gedachte, Gods onbevattelijke gave, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. En onze derde gedachte, Gods onvoorwaardelijke zorg. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Gemeente, onze tekstwoorden zijn genomen vanmiddag uit een belangrijke brief in de Bijbel. En natuurlijk, jongens en meisjes, iedere brief en ieder Bijbelboek is belangrijk in de Bijbel. Maar onze vaderen schrijven in het voorwoord op de Romeinenbrief dat de Romeinenbrief de sleutel is tot het rechte verstand van de hele Heilige Schrift. Ze zeggen eigenlijk, als je de Romeinenbrief uit de Bijbel haalt, dan kun je de Bijbel niet recht verstaan. Dan ben je de sleutel kwijt. En daarom proberen we ook altijd, als wij de Bijbel verspreiden, om niet losse stukjes uit de Bijbel te verspreiden, maar de hele Bijbel. Want we zien, die Romeinenbrief is nodig. Ik denk bijvoorbeeld aan de leer over de verbondshoofden, Romeinen 5. Adam en Christus. Een duidelijk hoofdstuk wat we nodig hebben om ook veel andere plaatsen in de Bijbel recht te kunnen verstaan. En van die belangrijke brief mogen wij vanmiddag stilstaan bij een heel schoon hoofdstuk. Ik denk dat het een van de schoonste hoofdstukken is uit de Bijbel. Romeinen 8. Er wordt wel eens gezegd, in Romeinen 8, daar ligt de kracht. Dat is mooi om te onthouden, jongens en meisjes. In Romeinen 8 ligt de kracht. En dat is ook zo. Dat zal vanmiddag ook blijken als we bij deze tekstwoorden stilstaan. De apostel die spreekt hier in het verband van onze tekst in dit hoofdstuk, want de tekstwoorden staan natuurlijk in een hoofdstuk. Hij spreekt over de rijkdom voor Gods uitverkorenen. En ook hoe zij die rijkdom verkrijgen, namelijk in de vereniging met de Heere Jezus Christus. Ik kom daar vanmiddag nog wel op terug, maar dat hebben we ook vanmorgen gezien. Daar gaat het om. Het gaat erom of wij met Christus verenigd zijn. Buiten Christus is niets. En in Christus daar ligt alles. Daar vloeit een hele rijke troost uit voort. De apostel zegt aan het begin van dit vers: wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Wat betekent dat vers? Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Hij wil eigenlijk zeggen, op basis hiervan, met alles in gedachten wat we al gehoord hebben, wat kunnen we daar nu uit weten? Wat zullen wij tot deze dingen zeggen? Welke dingen? Nou, deze dingen waar hij in het 8e hoofdstuk over geschreven heeft, bijvoorbeeld in de versen 28 tot en met 30, en die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen, en die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd, en die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt, deze dingen. Maar ook wat daarvoor staat in dit hoofdstuk, bijvoorbeeld vanaf het 18e vers. Er staat nog veel meer in dit hoofdstuk, dat valt ook onder deze dingen. En ja, sommige verklaarders zeggen, de hele Romeinenbrief, hij komt hier als het ware tot een soort samenvatting van alles wat hij tot nu toe geschreven heeft. En daar trekt hij een conclusie uit. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Wat heeft hij dan gezegd in de voorgaande dingen? Wel, kort samengevat eigenlijk drie dingen. Hij heeft gezegd, God was al in de eeuwigheid voor zijn volk. Want hij heeft ze verordineerd. Hij heeft ze lief gehad met een eeuwige liefde. In de tweede plaats, God is in deze tijd voor zijn volk. Want hij zegt, die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen in deze tijd. En het derde wat hij wil zeggen is, God zal er in de toekomst voor zijn volk zijn. Want die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Dus mag ik het zo zeggen, uit dat werk van de drie enige God voor zijn volk, daar vloeit een pakket van zegeningen uit voort, gemeente, waar niets aan ontbreekt. Waar alles in ligt opgesloten. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En dan moeten wij dat zinnetje ook wel goed verstaan. Hij zegt, zo God voor ons is. Het woordje zo, dat betekent indien. Indien God voor ons is, maar niet als een vraag. Zou het wel zo zijn dat God voor ons is? Nee, deze woorden staan in dat verband waar ik het net over had. Het is een vaststelling, zo is het dus. God is dus voor ons. En als dat zo is, wie zal dan tegen ons zijn? Het gaat over dat volk dat in Christus is. En in Christus keert alles om. Van nature is God tegen ons. Maar de Heer Jezus heeft een hele schone naam, jongens en meisjes, die we verschillende keren in de Bijbel tegenkomen, en dat is de naam Immanuel. En Immanuel betekent God met ons. Dus niet God tegen ons, maar juist God voor ons. Zo God voor ons is. Voor ons, dat betekent ten behoeve van ons. Ja, dat kan niet iedereen zeggen. Dat kunnen we van nature niet zeggen. God is niet voor ons. Nee, de eerlijkheid gebiedt te zeggen, God is tegen ons. En waarom is God tegen ons? Omdat wij tegen God zijn. Daar ligt de diepe oorzaak, bij onszelf, niet bij God. In het paradijs was God niet tegen ons. In het paradijs was God voor ons, Adam en Eva. Zij hadden God niet tegen. Maar wat is er gebeurd, jongens en meisjes? Wij zijn tegen God opgestaan. En dat hebben Adam en Eva gedaan als onze voorvaderen, voorgeslacht. Maar wij doen dat ook. Wij zeggen, wijk maar van ons. Want aan de kennis van uw wegen hebben wij toch geen lust. Ook al zitten we dan in de kerk. En ook al komen we dan ondanks de warmte toch nog naar de kerk. Maar we hebben een hart van nature dat het eigenlijk niet wil. Wijk maar van ons, wij zijn tegen God. En God is tegen ons. En als je God tegen hebt, ja, dan heb je alles tegen. En het zou rechtvaardig zijn als God tegen ons bleef. Maar dat is het wonder van de prediking van deze middag, gemeente. Dat we mogen horen dat er een volk op deze aarde is dat weten mag dat God niet tegen hen is, maar dat God voor hen is. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dat volk, dat was ook ellendig. Paulus heeft over die ellendestaat geschreven in het derde hoofdstuk. De Romeinenbrief, die begint niet in het achtste hoofdstuk. Nee, de Romeinenbrief begint in het eerste hoofdstuk. En als je in het eerste hoofdstuk begint, dan kom je vanzelf langs het derde hoofdstuk. En dat derde hoofdstuk, dat is een droeve werkelijkheid. Allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Dat is ons bestaan. Maar omdat God van eeuwigheid gedachten des vredes heeft gehad, zoekt hij mensen op. En buigt hij het hart en de wil van mensen tot de vreze van zijn naam. De inwendige roeping die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En dat roepen, dat doet hij door zijn woord, en met Pinkster hebben we gehoord, en door zijn geest. En daarom ben ik verblijd dat u er vanmiddag toch allemaal bent. Rondom dat middel, het woord, de verkondiging. Het middel wat de Heere wil gebruiken om mensen te roepen. En ik hoop dat u zoveel kracht van dat woord mag ervaren, dat het dwars door ons hart heen mag gaan. Door de werking van de Heilige Geest. Zo God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn? Paulus die geeft zelf het antwoord op die openingsvraag. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hij wil eigenlijk zeggen tegen de Romeinen, wij hebben niets te vrezen. Wij hoeven nergens bang van te zijn. Zo God voor ons is, dan is de overwinning aan onze kant. Ja, maar dominee, u wilt toch niet zeggen dat Gods kinderen geen vijanden hebben? Nee, dat wil de apostel Paulus natuurlijk ook niet zeggen, dat Gods kinderen geen vijanden hebben. Juist deze vraag veronderstelt dat Gods kinderen vijanden hebben. Dat is de functie ook van deze vraag, want anders zou deze tekst ook geen betekenis hebben. Maar de apostel die schrijft hier aan mensen die vijanden hebben. Hij schrijft deze brief aan de gemeente in Rome. En Rome heeft een keizer. En die keizer die vervolgt de christenen, jongens en meisjes. Dus reken maar dat die christenen in de dagen van de apostel Paulus veel tegenstand hebben. Maar die vijanden die zijn niet in staat om het ware geluk te ontnemen. Ze zijn niet in staat om de zaligheid te ontnemen. Hooguit, in het allerergste geval, dan zouden ze het leven kunnen ontnemen. Maar daar heeft de Heer Jezus van gezegd, vrees niet voor hen die het lichaam kan doden. Want ze kunnen de ziel niet doden. Vreest veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Wie zal tegen ons zijn? Kunnen Gods kinderen dat altijd bezien, dominee? Meestal niet. Meestal niet. De Bijbel staat vol met voorbeelden van kinderen van God die denken dat velen tegen hen zijn. Alles en iedereen. Ik denk jongens en meisjes aan Jacob. Hij heeft het letterlijk gezegd. Al deze dingen zijn tegen mij. Alles, alles is tegen. Ja, dat leek ook wel inderdaad zo te zijn. Als je ziet wat die Jacob allemaal meegemaakt heeft in zijn gezin. Wat een kruisen heeft hij moeten dragen. Al deze dingen zijn tegen mij. Nee, die dingen die waren niet tegen Jacob. Jacob was tegen die dingen. Jacob wilde die dingen niet en dat kan ik goed begrijpen. Maar uiteindelijk, en dat weten we omdat wij de hele levensgeschiedenis van Jacob kennen, uiteindelijk zijn die dingen niet tegen hem geweest. Maar waren die dingen juist voor, ook al kon hij het niet begrijpen. Jeremia in de klaagliederen. Een poosje geleden hebben we erbij stilgestaan. God was hem tegen, alles was hem tegen, zijn volk was hem tegen. Hij durfde wel heel wat te zeggen in Klaagliederen 3. Alsof de Heere een vijand voor hem geworden was. Maar nee, deze dingen waren niet tegen Jeremia. Alleen Jeremia kon het niet begrijpen. Job heeft alles tegen, hij heeft zelfs zijn vrienden tegen. En het lijkt, hij heeft ook God tegen. Maar nee, dat is niet zo. Dat lijkt maar zo. Asaf in Psalm 73, hij begrijpt er helemaal niks meer van. De goddelozen, die hebben geen banden tot hun dood toe. En hij zegt, mijn bestraffing is er alle morgens, begrijpt er niets van. Totdat hij in Gods heiligdom inging en op hun einde merkte. Het lijkt maar zo. En dat komt omdat wij God niet kunnen volgen. Dat komt omdat wij Gods wijsheid niet bevatten. Je kunt niet vragen van een kind van 2 of dat kind alles begrijpt wat zijn ouders doen en waarom zijn ouders dat doen. En nog veel minder kun je verwachten dat een kind van God begrijpt wat God doet. Want wij zijn mensen met een verduisterd verstand. Maar één ding is zeker, zo God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn? Zal de duivel dan tegen ons zijn? Ja, dat lijkt soms wel alsof de duivel de macht heeft om alles te verhinderen. Wat kan de duivel ertussen staan in een week van voorbereiding? Wat kan de duivel op de been zijn als er sprake is van een ambtelijke roeping bijvoorbeeld? De duivel zal proberen om dat te verhinderen. Wat kan de duivel ziften als de tarwe? Denk aan de geschiedenis van Simon Petrus, de Satan. Heeft u lieden zeer begeerd te ziften als de tarwe? Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Zo God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn? Zal de wereld tegen ons zijn? Ja, de wereld. De wereld valt niet mee. De wereld is keihard. De Heer Jezus heeft gezegd, in de wereld zult ge verdrukking hebben. Maar zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Heeft hij ook niet van de wereld gezegd in Johannes 16, maar ik heb de wereld overwonnen, heb goede moed. Wie zal tegen ons zijn? Ons eigen vlees? ons boze hart? Zal ons eigen boze vlees het dan nog winnen? Kijk eens naar Paulus, wat zucht hij eronder? Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ja, hij zegt er wel wat achter. Maar ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wie zal scheiding aan kunnen brengen? Kijk eens naar het slot van dit hoofdstuk, gemeente. Waar de apostel Paulus zegt, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Niets, maar dan ook werkelijk helemaal niets. Geen personen, geen omstandigheden. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Maar andersom is het ook waar. Dat is aangrijpend. Zo God niet voor ons is, wie zal dan voor ons zijn? Als God tegen ons is, wie zal dan voor ons zijn? Gemeente, al zou de dood voor ons zijn, al zou de hel voor ons zijn. Kan toch niet? Nou, de Heer beschrijft dat wel in Jesaja 28, dat er mensen zijn die een voorzichtig verdrag sluiten met de dood en met de hel. Dus dan is, als je een bondgenoot krijgt in de dood en in de hel, dan is de dood niet tegen, dan is de hel niet tegen. Maar, wat zegt de Heer? Dat verbond met de dood en met de hel, dat zal teniet gedaan worden. Wat een mens ook bedenkt en waar een mens het ook zoekt, zo God niet voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Gemeente, wij moeten niet rusten buiten God. Wij moeten niet rusten in de mens. Wij moeten geen houvast zoeken in onszelf. We hebben het gezongen uit Psalm 56. Daar ligt de vastigheid van de dichter. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn, volk des Heren? En waarom spreekt gij dan, o Jacob en Israël, en zegt mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Hoe komt u erbij? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Onze eerste gedachte, Gods onafscheidelijke steun. We gaan naar onze tweede gedachte, Gods onbevattelijke gaven. Want ja, zegt iemand, hoe kan dat dan? Gods kinderen, u noemde Romeinen 3, Gods kinderen hebben ook gezondigd, er is geen onderscheid. Hoe kan God dan voor hen zijn? God is toch een rechtvaardig God? Jawel, maar het antwoord komt nu. Hoe kan God voor zijn volk zijn, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft? Daar ligt het. God is een rechtvaardig God. God blijft een rechtvaardig God. En Gods kinderen zijn zondaren. En ze blijven zondaren. Het ligt ook niet in hen. Het ligt niet in hun werk. Het ligt niet in hun goede bedoelingen. Het ligt buiten hen. Het ligt in Gods Zoon. Die ook zijn eigen Zoon niet gespaard heeft. Een rechter moet een misdadiger straf opleggen. Het recht moet zijn loop hebben. En zeker is dat bij God zo, die de rechtvaardige rechter is. Maar ja, het gaat hier over een vader en een zoon. Het gaat hier over een totaal andere verhouding. God heeft zijn zoon niet gespaard. En dat gaat ons bevatting te boven vanmiddag, gemeente. Kijk, dat God de engelen niet gespaard heeft, daar kan ik me nog wel iets bij voorstellen. De engelen die zondigden, die goed uit Gods hand waren voortgekomen en die tegen God in opstand gekomen zijn, dat God die niet spaart en dat hij ze verderven zal in de hel, dat kan ik wel begrijpen. En dat God die oude wereld niet gespaard heeft, Hoewel het ontzaggelijk geweest is, de zondvloed. Maar ja, daar kunnen we toch nog wel iets van voorstellen. Die oude wereld, die goddeloze wereld, waarin men brak met de wetten die God hen gegeven had. Kijk, dat God die wereld niet gespaard heeft, die vol met geweld was en vol met wrevel en vol met goddeloosheid. Ja, kijk, en dat God Sodom en Gomorra niet gespaard heeft, het is vreselijk geweest wat daar gebeurd is. Tot vandaag de dag toe kunnen wij in de Dode Zee een beeld zien van Gods rechtvaardige toorn. Maar goed, dat kunnen we nog begrijpen. Sodom en Gomorra, waar de zonde openlijk plaatsvond. En dat God de Egyptenaren niet gespaard heeft. En dat de eerstgeborenen daarvan moesten sterven. En dat Farao en zijn ruiters zijn omgekomen. Ja, dat snap ik. Kijk, en dat de Israëlieten niet gespaard werden, die in de woestijn maar bleven murmureren. Overtreders waren, ondanks dat de Heere zijn bemoeienissen gemaakt had. Maar wat staat hier? Die ook zijn eigen zoon, zijn bloedeigen zoon, zou je haast zeggen. Het was een deel van zichzelf, zijn eigen zoon, van hetzelfde wezen. Nooit tegen hem gezondigd. Nooit een verkeerd woord, jongens en meisjes, tegen zijn vader gesproken. Hij was te alle tijd zijn vermaking. God de Vader had alleen maar plezier, en dan bedoel ik dat ernstig, plezier in zijn zoon. Een heilig vermaak, zo lezen we dat in Spreuken 8. Nooit heeft Christus een zonde gedaan. Maar God heeft zijn zoon niet gespaard. Hij heeft zijn zoon niet achtergehouden. Hij heeft zijn zoon niet teruggehouden. En dan wordt er in de oorspronkelijke taal een woord gebruikt dat hetzelfde is in de Septuagint. En ongetwijfeld wil Paulus daar op wijzen uit de geschiedenis van Abraham en Isaac. En de Heere zegt tegen Abraham dat hij zijn zoon, zijn enige, niet heeft achtergehouden. Hetzelfde woord. Niet heeft achtergehouden, niet gespaard. Deze aartsvader heeft zijn zoon niet achtergehouden. God heeft zijn zoon niet achtergehouden. En dat laatste, dat is veel en veel groter. Want Abraham, op het laatst heeft de Heere zijn hand nog vastgegrepen. Op het laatst werd Isaac nog losgemaakt van het altaar. Hij had het wel in zijn hart gedaan, maar het behoefde niet met ter daad te gebeuren. Maar God heeft zijn zoon niet achtergehouden, niet gespaard, maar letterlijk overgegeven aan de rechters, aan de vijanden, aan de dood. Hij heeft hem voor ons allen overgegeven. En dan weer datzelfde woordje voor, ten behoeve van. Hij heeft hem ten behoeve van ons allen overgegeven. Ons allen. Nou, daar staat er, dominee, dat de Heer Jezus voor alle mensen gestorven is. Ja, daar worden deze teksten wel vaak voor gebruikt, dat weet ik natuurlijk ook wel, maar dat is niet eerlijk. Want deze tekst staat in een verband. En over wie heeft Paulus het nu hier in dit hoofdstuk? Hij heeft het helemaal niet over alle mensen. Ons allen, in het verband wordt gesproken over degene die God lief hebben. Er wordt gesproken over degene die verordineerd waren. Er wordt gesproken over degene die geroepen worden. Er wordt gesproken over degene die gerechtvaardigd worden. Er wordt gesproken over degene die geheiligd worden. Er wordt gesproken over degene die verheerlijkt worden. Er wordt in het 33ste vers gesproken over de uitverkorenen. Er wordt in het 34ste vers gesproken over degene voor wie Christus bidt. Er wordt in het 37ste vers gesproken over de overwinnaars. Kijk, ja, je moet natuurlijk niet zo'n tekst zomaar even uit zo'n hoofdstuk plukken. En zegt dat is voor ons allemaal. Nee, Paulus tekent de Heer Jezus hier als hoofd van het genadeverbond. En daarin is die Romeinenbrief zo helder. Jezus, het hoofd van het genadeverbond, vertegenwoordigt al de zijnen. Die allen voor wie hij tussen beiden getreden is, die allen zonder onderscheid. En wij moeten weten, gemeente, persoonlijk weten of wij daar ook in mogen delen. Ik heb vanmiddag niet zoveel tijd om dat uit te werken, maar dat hoeft ook niet, want dat is vanmorgen gebeurd. In de voorbereidingsspreek hebben wij gehoord wat er nodig is. Kijk, allen, niemand in dat genadeverbond is uitgesloten. Al degenen die in Christus zijn, zullen daarin delen. Niemand uitgezonderd. In Christus ligt zoveel ruimte. Maar het is wel heel persoonlijk. Wij zijn of in Christus of buiten Christus. Ik heb in mijn gebed vanmorgen aangehaald, er zijn geen drie soorten van mensen. Er zijn twee soorten van mensen. Je bent of in Adam of in Christus. Heeft hem, namelijk zijn zoon, voor ons allen overgegeven. Hij heeft zijn zoon overgeleverd. In de handen van de zondaren, in de handen van de mensen, in de handen van justitie, in de handen van de dood. En waarom heeft hij dat gedaan? Wel, opdat we straks in onze derde gedachte erbij stil kunnen staan, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Om de bronader van zegeningen te kunnen openen, die voor het ganse geslacht van Adam gesloten is, omdat God tegen ons is, heeft hem voor ons allen overgegeven, voor zondaren. Zouden wij niet doen, jongens en meisjes, zouden jouw vader en moeder niet doen. Dat zouden ze zelfs niet doen voor een vriend. Je zou toch je kind niet over hebben om een vriend te redden? Dat kun je toch niet over je hart verkrijgen? Nou, als je dat al niet kunt voor een vriend, dan kun je dat zeker niet voor een vijand. Maar God heeft zijn zoon overgegeven, zegt de apostel elders, toen wij nog vijanden waren. Kijk, en dat was niet tegen de wil van die zoon. Het is ook goed om dat erbij te zeggen. De vader heeft zijn zoon niet overgegeven tegen wil en dank. Het is niet zo dat de verhouding tussen de vader en de zoon daardoor verstoord is geraakt. Nee. Die zoon die was een en al gewilligheid. En waarom was hij een en al gewilligheid? Omdat de vader en de zoon hetzelfde volk lief hadden. En zich samen gebogen hebben over dat raadsel. Hoe zal ik ze onder de kinderen zetten? En ze geven het gewenste land. En omdat zij zelf beide in de eeuwigheid een oplossing gevonden hebben. De Heere Jezus heeft in Gods raad gestaan. En hij heeft ervoor gezorgd dat het welbehagen van de Vader zijn voortgang vinden zal. En zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Onze derde gedachte, Gods onvoorwaardelijke zorg. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 16. En daarvan het vierde en het zesde vers. Ik zal de Heere, die mij getrouwe raad gegeven heeft, met psalmgezangen prijzen. En het zesde vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. We noemden nu Psalm 16 en daarvan het vierde en het zesde vers. De troost van Gods volk, Gods onafscheidelijke steun, zo God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn? Onze tweede gedachte, Gods onbevattelijke gave. De gave van zijn Zoon. Het allergrootste, het allerliefste, het allerdierbaarste heeft God voor zijn kerk overgehad. Namelijk zijn enig geliefde Zoon. En onze derde gedachte, wat daar nu uit voortvloeit, Gods onvoorwaardelijke zorg. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? In Christus wordt er een fontein geopend. In Christus wordt er een bron geopend. In Christus wordt er een voorraadschuur geopend. In Christus ligt alles. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Van nature liggen wij onder de vloek, hebben we vanmorgen gehoord. Maar in Christus wordt de vloek weggenomen. En in Christus dan verandert de vloek in een zegen. En in Christus dan wordt de afstand weggenomen, worden de belemmeringen weggenomen, wordt het vaderhart ontsloten. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Paulus stelt opnieuw een vraag. Ja, de eerste gedachte ook, hij stelt een vraag. Hij stelt hier ook een vraag. En waarom stelt hij die vragen? Om het nog duidelijker te zeggen. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Hij wil eigenlijk zeggen, jongens en meisjes, ik geloof vast en zeker dat hij hen alle dingen wil schenken. En dan de manier waarop hij dat beargumenteert is een hele mooie manier. Want hij gaat eigenlijk van het grote naar het kleine. Kijk, het is moeilijk om te redeneren van het kleine naar het grote. Maar van het grote naar het kleine, wat heeft God nou gegeven voor zijn volk? Hij heeft zijn Zoon gegeven. En wat is er nou meer dan zijn Zoon? Niets. Zijn Zoon is alles. Zijn Zoon, zijn enige geliefde, dat is het allergrootste. Als hij dat nu wilde geven, wat zou hij dan niet willen geven? Dat is eigenlijk wat Paulus hier doet. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Met andere woorden, in Christus is alles begrepen. In Christus heeft de Vader zo duidelijk gesproken. In Christus ligt alles opgesloten wat nodig is in het leven van een kind van God. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? De gave van zijn Zoon was het grootste, was het heerlijkste, maar staat niet op zichzelf. Het is de bron van vele andere zegeningen. Hoe zal hij ons ook met hem? Ja, daar ligt het wel in vast. Met hem. Het is buiten Jezus niks of in Jezus alles. En daarom heb ik dat vanmorgen ook zo proberen te benadrukken. Je moet het wel weten. Je moet de Heere Jezus wel kennen. Je moet wel weten dat je hem ingelijfd bent. En dat kun je pas weten, echt weten, als je hem leert kennen. En dan mag je ook deel hebben aan dat wat van hem is.
En dan is er veel wat mij nog ontbreekt, maar hem ontbreekt niks. En als ik deel heb aan wat van hem is, dan vloeit het uit hem wel voort op Gods tijd en op Gods wijze. Ik vertel niet zo gauw iets persoonlijks, maar misschien goed, omdat het wellicht de laatste dienst is van broeder Kroon onder ons. Ik weet nog goed, toen ik een attest had van de kerkenraad van de gereformeerde gemeente in Nieuw-Beijerland, om mij te melden bij het curatorium van de theologische school. En vast geloofde dat de Heere die weg ook zou openen. Toen was er toch nog heel veel bezwaardheid in mijn hart. En dat was dit, dat ik geloofde, en ik had het ook thuis gezien en gehoord uit de mond van mijn ouders, dat ik geloofde dat Gods kinderen dingen beleven en beleven moeten, waarvan er ook nog dingen waren waarvan ik toen moest zeggen, maar daar kan ik nog niet over meepraten. En hoe moet ik daar dan over preken straks, als je het hele kerkelijke jaar moet preken en als je de weldaden moet preken, hoe kan ik daar dan over preken als ik dat nog niet durf te zeggen? En toen werd er een preek gelezen van wijle dominee A. Hogeland over deze tekstwoorden. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. En dat laatste regeltje, dat vergeet ik nooit meer. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? En dat heeft de Heere waargemaakt. En dat zal de Heere ook waarmaken met hem. Het vloeit uit hem voort. Hem ontbreekt niks. En hij weet wat de zijnen nodig hebben in hun persoonlijke leven. Maar ook in het ambtelijke leven. Daar was Paulus vast van overtuigd. Hoe zal hij met hem niet alle dingen schenken? Alle dingen. De kanttekening zegt wat tot onze eeuwige zaligheid nodig is. Zeker, dat is het ook. Wat tot onze eeuwige zaligheid nodig is. Alle geestelijke zegeningen. Ook de stukken waar Gods kinderen nog voor kunnen staan. Waarvan ze moeten zeggen, ik ken dat nog zo niet. Durf niet te zeggen dat mijn ziel gerechtvaardigd is in de vierschaar der consciëntie. Ik ken de persoon van de Heilige Geest niet. En zo kunnen er meer dingen zijn waarvan Gods kinderen weten dat is te beleven en dat moet beleefd worden. Maar dat ken ik nog niet. Je moet Christus kennen. En als je Christus kent, dan zul je merken, hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken in het geestelijke? Maar ja, ik zou het ook niet willen beperken tot het geestelijke alleen. Want het genadeverbond, dat heeft niet alleen maar betrekking op geestelijke dingen. Het genadeverbond, dat heeft ook betrekking op het tijdelijke leven. Het genadeverbond, dat heeft ook betrekking op eten en drinken. Het genadeverbond heeft ook betrekking op gezondheid en ziekte. Alle dingen. Wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Alle dingen die Christus verworven heeft en die mijn arme ziel en die ons lichaam nodig heeft. Als God voor ons is, dan is zijn woord voor ons. Als God voor ons is, dan is zijn geest voor ons. Als God voor ons is, dan is zijn genade voor ons, dan is zijn regering voor ons, dan is zijn almacht voor ons, dan is zelfs zijn kastijding voor ons. Dan ga ik zondag 10 van de Heidelberger zo goed begrijpen. Alles wat uit zijn vaderlijke hand mij toekomt. Dan is alles voor. Dan is zelfs de tegenslag voor. Op dat moment, dan gaat het nooit verkeerd. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? En dan las ik ergens bij een vertaler, niet krenterig. Ja, nee, de Heere geeft mild en overvloedig. Als de Heere geeft, dan doet hij de beker overvloeien. God geeft niet met tegenzin. God geeft niet karig. Maar als de Heer het geeft, dan doet hij het goed. Dan doet hij het mild en overvloedig. Dan zegt de dichter, gij doet mijn beker overvloeien. Schenken. Zonder voorwaarden. Ja, want die voorwaarden die zijn in Christus vervuld. Het genadeverbond is geen werkverbond. Het genadeverbond is een genadeverbond. Al de voorwaarden van het genadeverbond, die zijn in Christus vervuld. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? En dan las ik dat woordje schenken, dat is verwant aan het woordje gunst. En dat is eigenlijk heel mooi. Kijk, je kunt een bedelaar kun je iets schenken. En je kunt die man over 5 minuten vergeten zijn en denken, nou ja, ik heb mijn plicht gedaan. Verder trek ik me het niet aan wat die persoon meemaakt of wie die is. Maar dat woordje schenken, daar ligt meer. Dat woordje schenken, dat betekent eigenlijk een gunst bewijzen. Je gunst tonen. Dus daar zit iets in van die persoon. In de gave kijk je de gever in het hart. En mag je zien dat het voortkomt uit een goed hart. Uit een barmhartig hart. En daarom als de Heere geeft, dan staat die gave niet op zichzelf. Maar dan geeft hij ook iets van zichzelf. Dan geeft hij iets van zijn liefde. Dan geeft hij iets van zijn trouw. Dan geeft hij iets van zijn verbondsliefde. Daar komt de gave van de gever in uit. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? We gaan eindigen. Ik kan nog wel een half uurtje doorgaan, maar vanwege de warmte zullen wij het beperkt houden, gemeente. Het gaat om de verhouding tot Christus. Heel eenvoudig. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En in hem, kinderen des Heren, komt alles goed. Amen.